volgende agendapunt. Conceptrichtlijn Oerwetselen 2015-2016. Daar zitten een aantal verschillende besluiten aan vast. Is dat een instemmings-BSA-verhaal? Is ook van andere zijde hebben we even onze brief bereikt om het brief te besluiten. Een aantal ondertekenaars van de brief zit ook op de publieke tribune. Daar zal ik maar meteen bij zeggen, de publieke tribune mag best deelnemen aan de beraadslaging indien ik zij daar de gelegenheid voor geef. Dus als ik dat wil, moet ik dat wel even bij mij melden, zeg maar. Dan ga ik naar nemen of ik dat wil doen. Ik zal die raadslag tot het uiterste korte termijn beperken, maar ik kan me ook voorstellen dat het college daar behoefte aan heeft. Dat is één. Ik wil in ieder geval die twee punten, het BSA-verhaal en het ongevraagd advies even naar het kaart trekken in de beraadslaging, want het gaat over twee heel verschillende onderwerpen.
Met PNA en onrust die bij veel studenten ervaren wordt in combinatie met de ondeelbaarheid van de modules. Zoals al eerder gezegd, onderschrijft de Raad een studielast in het eerste jaar van 75%. Echter betekent in een ton dat een student die 75% van die studielast moet halen, 3 modules moet halen. Iets wat bij veel studenten veel onrust brengt. Dit kan de Raad niet onderschrijven en wil daarop leiden dat de invulling van hoe een student 75% van de studielast haalt, bepaald moet worden door de opleidingen zelf. Dit staat in meer detail omschreven in het conceptbesluit en daarom wordt de Raad graag in de reactie gereageerd.
Het college, direct toch?
Inderdaad. Laat me even zeggen, ik kan een hele formele bril opzetten. Dan zitten we eigenlijk in een hele bijzondere situatie. Het is één dat wij hebben een richtlijn Oerwetselen ter discussie. De veranderingen die ten opzichte van vorig jaar zijn plaatsgevonden, bevinden zich in een ander deel van het Oerwetselen. Misschien een interessante exercitie dat de Raad wil terugkomen op een instemming die ze al eerder hebben gegeven voor het artikel dat verder ook onveranderd is. Dat is op zijn minst, in ieder geval juridisch, is dat bijzonder. Heeft ook weer iets met de continuïteit te maken. Een tweede punt is, denk ik, dat ik naar voren zou willen brengen, is dat in de beleving van de Raad, en dat is in de commissieoverleg ook al naar voren gebracht, de lezing van de BSA-richtlijn heel erg limitatief is aan de kant van de Raad. De richtlijn zelf laat toe dat ook wanneer minder dan 45 EC wordt behaald, er niet een negatief bindingsstudieadvies wordt afgegeven. Dat laat die ruimte zitten. Dus op zichzelf zou je zelfs kunnen zeggen, omdat er verder niets nader is geregeld, is er een zwerk aan mogelijkheden voor zover dit BSA het toelaat. De vraag is dan ook, moeten wij het eigenlijk wel hebben over het veranderen van dit BSA, ook gezien wat er daarvoor heeft gespeeld. Dat wil niet zeggen dat ik, in zoverre ben ik geen formalist, geen begrip heb van waar natuurlijk de vragen vanuit de Raad vandaan komen. Want die hebben volgens mij vooral ook te maken van hoe benutten wij die ruimte in de praktijk en geeft dat, laten we zeggen, een basis voor docenten en studenten om daarmee om te gaan. Nou, in deze wil ik graag aangeven, we hebben hier, en dat was ook onderdeel van het voorstel dat van de Raad is gekomen, we zeggen van nou, wij willen graag naar die 75% studielast, maar de uitwerking is, echo die we hier regelmatig door de zaal horen, is geheel aan de opleiding. Die moet maar regelen. Als zij zeggen 45 EC is 3 modules, goed, maar dan moeten zij het zeggen. Of iets anders. Kijk, dan roep ik graag in de brief die door de Leeuwarden Kern team namens alle opleidingsdirecteur is geschreven. En die toch naar voren brengen van luister, er zijn natuurlijk dingen waar wij mee om moeten gaan, maar hou nou alsjeblieft de kaders vast. En als wij die ruimte zouden hebben, dan zou het eerste zijn dat we toch vastleggen dat de nulhypothese is in het gebruik van de BSA, dat je in ieder geval mag rekenen op dat positieve advies als je 3 modules hebt. Ja. En ze zeggen, kijk ook goed naar wat wij doen. In de praktijk benutten wij die ruimte ook al om te zorgen dat studenten niet onverhoopt met een negatief BSA worden opgezadeld als ze dat niet verdienen. En laat ik zeggen, dat is ook cijfermatig te onderbouwen. Ik denk dat in het afgelopen eerste jaar het aantal studenten waarvan we zouden kunnen zeggen, nou, die voldoen niet aan die 45 EC-norm, maar hebben wel, laten we zeggen, 45 EC in het algemeen gehaald en ook een goede basis, zoals 2 modules. Dan hebben we het over een heel klein aantal studenten die op die basis het niet zouden redden. Ja, dat is per definitie altijd maatwerk, daar moet je niet een hele regeling voor aanpassen. Dat gaat voor zover wij kunnen zien, moet je mee uitkijken wat database is en dat soort dingen. Maar het ligt in de orde grootte van, wij hebben 6, maar laten we zeggen een 10-tal studenten als we er ruimhartig in zitten. Dus zijn de opleidingen in staat om die ruimte te gebruiken ten dienste van studenten om te voorkomen dat zij op een verkeerde manier met een negatief BSA worden opgezet? Ik denk dat het antwoord gewoon ja moet zijn. Ja, wat blijft er dan over? Dan blijft er vooral over, kunnen we hier op een andere manier kijken naar wat er gebeurt? Ik denk dat het heel onverstandig is, zowel in principe, om terug te komen op een formulering van de BSA waar we instemming voor hadden, die niet is gewijzigd, en tegelijkertijd een BSA dat op zichzelf ruim genoeg geformuleerd is. Dan wil ik ook nog even wat zeggen over de andere kant, want het klinkt als een interessante vondst om over te gaan op die 45 GC inspanning. Maar er zitten een hoop kanten aan. 1 vind ik niet de belangrijkste omdat die inhoudelijk is, maar zou praktisch wel een hele belangrijke kunnen zijn. Dat is dat je alles een beetje dan met de hand moet gaan doen om uit te zoeken wie wel of niet die 45 GC op welke manier gehaald heeft. Het zou een behoorlijke bezwaring zijn van, laten we zeggen, de bureaucratische last. Maar ik denk dat dat niet het eerste is wat iedereen in het dwars zit. Dus ik zeg het even in het voorbijgaan. Veel belangrijker is dat de onderliggende doelstelling van de BSA is om te kunnen, waarlijk te kunnen beoordelen, zit de student op de goede plek. En er zit gewoon 2 kanten aan. Dus wat hier voor ligt, is vooral de casus van de student die wel terecht voor zijn studie heeft gekozen, het ook in zijn mars heeft om dat af te maken, maar wellicht op een onredelijke manier wordt gedwongen dat te laten zien. Omgekeerd is ook het geval, we moeten zeer uitkijken voor regelingen die zo ruimhartig zijn dat wij weer allerlei mensen door laten stromen in de opleiding waarvoor we juist hadden besloten om daar toch selectief te zijn, omdat het nog uiteindelijk in hun belang is, nog van de opleiding, om weer door te laten studeren, omdat ze het waarschijnlijk niet kunnen. En ja, dan kom je even bij 45% studielast. Ja, dat is op zichzelf, denk ik, als je dat niet met dingen verbindt, niet zo handig, want je kunt je heel goed voorstellen dat die 25% die gemist wordt, ergens, dat nou net de belangrijke aanwijzingen bevat of zo iemand het kan of niet. Dus in deze zin kun je hebben bijvoorbeeld over succes in de wiskundelijn is een goede voorspeller van studievoorzicht succes. Ja, als een student, laten we zeggen wel 75% van zijn punten op een of andere manier haalt, maar juist daar faalt, dan heb je toch een probleem. Al met al denk ik dus dat het er meer om gaat, niet zozeer om het BSA, maar om het beeld te delen hoe we de ruimte die juist in deze BSA-norm zit, verstandig kunnen gebruiken om de goede kant op te gaan. En de laatste opmerking die ik daarbij nog als context wil maken, is vooral, dit is in belangrijke mate ook geïnitieerd door de ervaring in het afgelopen jaar. In het nieuwe eerste jaar hebben bij veel modules zeer belangrijke verbeteringen plaatsgevonden die we ook kunnen terugvinden in de waardering van de studenten voor die modules. En als we nu over een bijgesteld BSH hebben, dan hebben we het over de implementatie daarvan volgend jaar, waarin nog een keer een iteratie eroverheen is geweest. Dus je zit ook heel erg met het probleem of de aanleiding die er hier is en de uitwerking op een derde editie van het eerste jaar met BSA, of die nog wel voldoende gekoppeld zijn. Dus ik laat het even bij deze reactie. Ik heb er wel meer over te zeggen nog, maar ik wil toch even deze dingen gezegd hebben. En ik heb begrepen dat in ieder geval Jan-Willem Polderman mogelijk ook nog een toelichting op de brief zou willen geven. Van mij uit is dat in ieder geval een zekere mogelijkheid, maar dat laat ik aan het voorzitterschap.
We hadden ook de faculteitsraad moeten uitnodigen om hier ook toelichting in te formuleren. Het is een openbare vergadering, dus op die had er aanwezig mogen zijn. Zou je goed altijd richten dat het op de tribune is, kan dat. Ja, ik zie in ieder geval iemand die opstaat en zegt van ik wil graag wat zeggen.
Even toevoegen misschien?
Ja.
Kan ik op het rode knopje drukken?
Ja.
Nou, ten eerste, wij hebben onszelf uitgenodigd. Daarom zei ik. Wij hebben met het kernteam, de facultaire vertegenwoordigers van in de UCO, deze zaak besproken. En alle leden van het kernteam hebben vervolgens weer met de OLD's in hun faculteit besproken. En de conclusie was dat ze eigenlijk geen behoefte hebben aan aanpassing van de oer op dat punt. En dat we voldoende armslag hebben om speciale omstandigheden ook op een speciale manier te behandelen. Misschien goed om één voorbeeld te noemen uit mijn eigen opleiding. Wij hadden vorig jaar één student die heb ik vanmorgen uitgerekend en ik ben het met de rector eens dat het een heel gedoe is. 46,7 virtuele EC's had, maar niet 3 modules had gehaald. En als je dan kijkt hoe dat gelopen is, dan zie je dat belangrijke onderdelen uit het curriculum, die ook exemplarisch zijn voor de rest van de opleiding, die zijn dan niet gehaald. De student heeft extra begeleiding gekregen, heeft hier en daar een extra kans gekregen. En dan moet je op een gegeven moment vaststellen, dit is niet een grensgeval, dit is gewoon iemand die duidelijk niet in 4 jaar die opleiding af kan maken. En dat is ontzettend jammer. Volgens mij is het belangrijk om vast te stellen dat geen enkele opleiding het leuk vindt om een student die ongelooflijk zijn best doet en die heel graag die studie wil doen, dat je toch moet vaststellen, dat zit er niet in. Dat is geen enkele opleiding die het fijn vindt. We hebben de student in kwestie ook nog een beetje gevolgd. En ook nu zeggen we, het is heel goed dat hij een negatief advies heeft gekregen. En dat hij nu elders zijn studie heeft voortgezet. Niet deze studie overigens, maar andere. Dus het scheppen van duidelijkheid in een vroeg stadium is in het belang van de studenten. En het verruimen van regels en het niet uniform hebben van regels schept jouw onduidelijkheid. Ik denk dat de onrust er alleen maar groter voor wordt. Nog even iets over die onrust. Als ik in mijn eigen eerste jaar kijk, merk ik daar eigenlijk heel erg weinig van. Wat ik wel merk is dat studenten veel regelmatiger werken dan in het oude curriculum. En dat waar het vorig jaar wel spannend was en dus hier en daar wel onrust was, deels lag aan inloopverschijnselen, ontwerpfouten in onze eigen modules. Ook te maken had met een cultuurverandering. Ondanks dat die studenten nieuw waren, worden ze ook beïnvloed door oudejaarsstudenten. Je ziet dat over de hele opleiding de cultuur verandert. En ik zou het veel te vroeg vinden om daar nu alweer iets aan te doen.
Ja. De raad.
Wat ik even ten eerste wil terugkomen op, ik geloof het derde of vierde punt van Ed.
dat er veel dingen aangepast zijn in het BSA, zodat er studenten die inderdaad wel uiteindelijk uitgesteld of positief BSA hebben gehaald, die dat in eerste instantie niet hadden. Dat vinden we ook zeker een goede zaak, dat moet ook zeker gebeuren. Maar dit is vaak pas in een heel erg laat stadium gebeurd, omdat men nog niet helemaal duidelijk had wanneer iemand wel of niet goed genoeg was om zijn studie af te gaan. En dit heeft juist bij heel veel onrust en stress dus ook bij studenten. Het gewoon een half jaar lang niet weten, nadat ze een kwartier niet gehaald hadden, dat ze het eventueel nog wel zouden kunnen gaan halen. En daar is de raad, wat dat betreft, moet ik even anders gaan formuleren. Dat is waar de crux zit volgens de raad. Dat een opleiding wat dat betreft veel beter kan zeggen wanneer een student wel of niet geschikt is dan zo'n centrale richtlijn. Ik denk dat heel even kort hierbij.
Wat anders van de raad op dit moment gek heeft.
Ik wou niet hetzelfde punt maken als de voorzitter. Dit is niet geïnterlinkt.
BSA, daar kan niets in communicatiewetenschap met in zoverre enige autoriteit over spreken. Dat is natuurlijk een pilotopleiding. We hebben dat 3 jaar gedaan. We hebben het BSA aangescherpt in die jaren. Ons cohort 2012 is het laatste cohort dat pre-tom BSA inging. Cohort 2011-2012, ik heb het gisteren nog nagerekend, en zeker 2011 is een behoorlijk goede voorspelling, gaat boven de 95% binnen 4 jaar uitstromen. Wij deden dat vroeger zonder onrust. De selectie was helder in het eerste jaar. Mensen die doorgingen, de herinschrijvers laten deze resultaten zien. In dat opzicht is het veranderen van de BSA inderdaad veel te vroeg gekomen. Dat is nog steeds jammer voor de opleiding. Die onrust zit me nu redelijk aan het in de hand aan het houden, zou ik zeggen, communicatiewetenschap. Neemt niet weg dat als we nu zouden zeggen 75% studielast, met daarbinnen een aantal cruciale onderdelen binnen die 75% die we wel willen zien bij iedere student, zitten we op een stramien waarvan ik zeker weet dat die uitstekend werk voor het onderscheid maken tussen geschikte en ongeschikte studenten, met zonder meer voorkoming van een heel stuk onrust die er nog eenmaal is binnen de studentenpopulatie. En ik proef een klein beetje dat dat niet zozeer genegeerd wordt, maar als het ware bijna doodgerelativeerd wordt. Maar die onrust is wel.
Ja, ik wil nog wijzen op een ander effect van het vasthouden aan 3 hele modules om het BSA te halen. En dat is de kwaliteit van het onderwijs. Ten eerste heeft het tot gevolg dat heel veel opleidingen, niet alleen binnen de module, maar ook buiten de module, allerlei herkansingen organiseren die de rest van het leerproces van studenten weer onder druk zetten. Dat is een eerste punt. Ten tweede zie ik dat ter compensatie van die 3 hele modules compensatieregelingen worden bedacht, waarbij eigenlijk in elke module wel onderdelen onvoldoende gehaald kunnen worden, die vervolgens weer gecompenseerd kunnen worden om vervolgens een redelijk rendement om een module te halen. Want dat rendementsdenken speelt bij die opleidingen en de modulecoördinatoren wel degelijk een belangrijke rol. Je ziet ook dat op een gegeven moment cijfers worden aangepast enzovoort. Dus ik heb met argwaan zitten kijken naar dit soort ontwikkelingen. Ik heb meegedraaid in een module zelf waarin 2 van de 4 leeronderdelen met een 4,5 tot 5,5 afgerond konden worden als gecompenseerd worden met een 7 of hoger. Nou, als je op die manier de eindtermen hoopt te halen van de opleiding, dan heb ik daar eigenlijk wel een hard hoofd in. Dus het is eigenlijk die 3 modules, 3 hele modules, een soort perverse prikkel op de kwaliteit van het onderwijs. En daar heb ik ernstige bedenkingen tegen. Dus ik ben er helemaal voor dat we dat een beetje gaan loslaten waar dat kan. En de opleidingen laten bepalen wat de eindtermen zouden moeten zijn. En daarop te toetsen.
Ja?
Herbert?
Ja? Anton?
Ja, ik denk dat gewoon 1 ding die ik vooral wil hebben. Kijk, waar wij heel vaak op nastreven is dat we vinden dat de opleidingen ruimte moeten hebben. Opleidingen moeten gewoon zelf kunnen besluiten wat het beste is. En ik denk dat dit ook precies het uitgangspunt is wat we eigenlijk nu hier bij nastreven. Dat we zeggen van nou ja, opleidingen. Geef gewoon aan wat voor jouw opleiding de beste regeling is ten aanzien van een PSA. En dat betekent dus ook dat wij ruimte bieden. En als alle opleidingsdirecteuren vinden dat 45 EC prima is, hebben wij daar geen problemen mee. He, dus ik denk dat dat ook het uitgangspunt moet zijn van als een opleiding in de problemen komt door onrust of wat dan ook, nou prima, dan moet het aanpassen. Als de opleidingsdirecteur dat niet verstandig vindt, moet hij dat vooral niet doen. Dus het enige is, wij leggen het prima bij de opleidingsdirecteur neer. Dus ik snap niet waarom een opleidingsdirecteur zegt, ik eis dat de rector mij dit oplegt in plaats van, ik besluit zelf dat 45 EC verstandig is.
Nou, voorzitter, mag ik daar kort op reageren? Want ik heb er net op aangesproken. Ik denk dat de brief die we geschreven hebben, daar duidelijk is. We hebben voldoende aanslag. En nogmaals, in mijn eigen opleiding maak ik ook gebruik van die aanslag door categorieën te benoemen die in aanmerking komen voor een andere norm voor de BSA. Dat zijn bijvoorbeeld studenten met een beperking, dat zijn dubbelstudenten, dat zijn studenten die langdurig ziek zijn geweest of die door een andere omstandigheid niet in staat zijn geweest om te laten zien dat ze geschikt zijn voor de studie in het eerste jaar. Dus als de raad zegt, we willen het bij de opleidingen leggen, de opleidingen zeggen, we zijn tevreden om te roeren op dat punt zoals het is.
Ik ga nu eerst naar de rector heen.
Ja, ik merk toch dat het punt waar wij het over hebben, volgens mij helemaal niet te regelen in het BSA is. Ik wijs er nog maar op dat de BSA niets dwingend oplegt over een negatief studieadvies. Ik wil nog maar een keer herhalen. Dus, op dat punt is de facto ruimte voor de opleidingen om zelf keuzes te maken. En volgens mij is waar het wat werkelijk over gaat, is hoe wordt die ruimte gebruikt. Ik constateer nog maar dat de BSA allerlei oplossingen zoals die er zijn, op zichzelf, wat daar staat geschreven, niet in de weg staat.
Ja, ik wil graag een aantal dingen zeggen. Ik wil toch graag beginnen met dan opleiding. Kan een student een negatief advies geven? Ik vind dat wel heel erg ruim gedacht. Dat zou inhouden dat een opleiding moet motiveren waarom ze de ene student wel een negatief advies geven en de andere niet. Wat in mijn ogen alleen maar kan leiden tot willekeur. Daarnaast denk ik dat we de discussie alleen maar aan het voeren zijn over studenten die wel geschikt zijn en het niet halen. En dat is juist niet het punt waarover wij de discussie willen hebben. Wij willen het juist hebben over de stress en de onrust en de werkdruk die studenten ervaren van een BSA in combinatie met de grootte van de 15 EC en de onderwijseenheid. Wij krijgen veel signalen van studenten dat daar de stress zit. En ik weet dat de rector ook al op de hoogte is van dat er toch wel een petitie onder studenten op gang is gekomen. Waar ik denk inmiddels wel meer dan 200 handtekeningen onder staan. Dus ik vind ook dat het college dit signaal zeker niet kan negeren. Afgelopen jaar zijn er al zeker opleidingen geweest die af hebben geweken van de WSA-regels die hier nu, waar we het nu over hebben. En dat hebben de opleidingen niet gedaan zonder reden. Daarnaast hebben we ook de term kansrijk gezakte geïntroduceerd. Wat eigenlijk niet is het punt wat ik wil maken, maar wel weer bijdraagt aan de discussie of deze regeling wel de juiste regeling is. Als we dan kijken of een student geschikt is voor een opleiding, dan kijken we naar de kennis die hij of zij zou moeten hebben. En normaal gesproken kennen we daar EC's aan toe. Dat wordt bij deze regeling niet gedaan, wat het voor studenten extra onrust mee brengt. Want ze hebben wel iets laten zien dat ze kunnen, maar ze krijgen daar geen waardering voor. Daarnaast zijn er ook docenten die wel hele grote verantwoordelijkheid voelen dat door hun toedoen een student van de opleiding wordt getrapt. Zo moeten we het wel uitleggen helaas. En daarom zeggen wij als raad, zet maar vast op 75% en laat de opleiding zelf invullen hoe ze dat willen, want een opleiding mag altijd specifieke eisen vaststellen. Als een opleiding zegt 3 modules, prima, maar als een opleiding zegt we doen dat toch graag anders, want er zijn opleidingen die het anders willen, dan moet het ook mogelijk zijn. En als er wordt beweerd dat het niet is, dan zijn er twee opleidingen die een andere regeling hebben als dat er nu in het doel wordt gesteld.
Dank. Ik ga eerst even een klein rondje en dan ga ik weer naar jou weer.
Ja.
Ja. Nou, ik ben blij dat de rector weer benadrukt. De huidige regeling in het oer biedt de mogelijkheid aan opleidingen om af te wijken. Wat je ziet is in de praktijk, dus dat je als je 3 modules gehaald hebt, heb je 45 EC's. Dus je krijgt een positief advies. Dat lijkt wel heel goed. Maar waar het een beetje in zit is... Is een onderwijseenheid zoals we die nu kennen, een module, in de fase van integratie waarin het nu verkeert, is dat de goede bepalende factor om te kijken, is deze student geschikt? Want 1 onderdeel niet halen is geen studiepunt. En dat is best vervelend, terwijl je wel heel veel wel hebt gehaald. Waar denk ik vooral op zit, want ik hoor de opleidingen zeggen, wij hebben voldoende ruimte en die gebruiken wij ook. Nou, dat is hartstikke mooi. En we zien ook denk ik voldoende voorbeelden van opleidingen die ruimte gebruiken. Maar waar het vooral om gaat, en dat is nu een paar keer benadrukt, is hebben studenten een goed beeld wat hen te wachten staat. En volgens mij gaat het met name daarop. En dat we dus kunnen zeggen van, de regeling die nu in het voer staat, biedt de ruimte om maatwerk te doen. Prima. Dat opleidingsdirecteur en opleidingen zeggen, wij hebben voldoende ruimte. Prima. Maar zolang studenten het gevoel hebben, maar ik weet niet of ik straks nog wel mag blijven, dan doe ik als universiteit gewoon iets met elkaar niet goed. En dan kan het zijn van, is de regeling niet goed? Nou, ik geloof ook wel dat de opleidingsdirecteur verstandig kijkt hoe de regel uit te voeren. Maar het gaat er vooral ook om dat je als student, als je hier begint, dat je ook weet waar je aan toe bent. En als je na 1 kwartier gestudeerd hebt en zegt van, nou, ik had 1 slechte dag, of 2 slechte dagen, of 3... En ik heb helaas net mijn module niet gehaald, dat je niet de rest van het jaar denkt van, oh jee, gaat het mij nog wel lukken? Dat je op dat moment ook al kunt zien van, oké, ik heb dit wel gelaten zien, dus een aantal belangrijke onderdelen heb ik al wel behaald en dat wordt straks gewaardeerd. Dus ik kan een redelijke inschatting zelf maken of ik het nog kan gaan doen. En ik denk dat daar het punt zit dat studenten veel meer gemoedsrust krijgen, veel rust krijgen van, oké, ik ga het wel redden. Want als we daar niks aan doen, dan denk ik dat de combinatie van de modules en de 45 EC geen feit is.
Akko, Dirko, dan kom ik weer daaruit.
Ja, nou, ik zou graag die reactie van Frank iets nog willen aanscherpen. Want telkens weer hoor ik hier de rector zeggen dat, dat er binnen de regeling die er nu in het oer staat, er ruimte is voor een negatief advies. Maar ik vraag me dan echt heel sterk af, waarom hebben we dan een regeling, een wet, daarvoor staan? Dus, en ik denk ook met betrekking tot het andere advies wat hier ook nog zo meteen besproken gaat worden, volgens mij moet het veel meer, kan er nog veel meer ruimte geboden worden. En dan hebben we nog steeds een slag op de arm om dingen te regelen. Maar dan is het gewoon flexibeler. Het tweede punt wat ik nog wil noemen, namens de studenten, als ik zelf kijk, vorig jaar was ik eerstejaars en had ik ook te maken met de BSA. Dan merk ik dat er heel veel studenten zijn die echt die drang echt voelen of die druk. En dat ze daardoor alles maar minimaal gaan halen en proberen gewoon met 6 en af en toe een 5, want dat is geaccepteerd. Dan willen we de opleiding waar ik ben, waar ik deel aan heb. Dat ze dat echt denken van ja, ik wil wel, ik moet door, maar ik wil eigenlijk op deze manier niet studeren. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak.
Ja, goed, misschien heb ik er last van dat ik logicus ben. Misschien is de meest directe reactie dat ik het eigenlijk met de interpretatie van wat het feitelijke onderwerp van discussie is eigenlijk vrijwel geheel met Frank van den Berg eens ben. Wat mij aanleiding geeft tot opmerking als logicus is dat de regel die wordt voorgesteld door de Raad zelfs een toegelaten regeling zou kunnen zijn onder huidige bezigheid. Het zegt gewoon dat als een opleiding constateert dat er wel 45, 40 BDEC's zouden zijn en dat vinden zij voldoende basis, dat ze dus niet overgaan tot het uitreiken van een negatief advies. Ik wil maar even aangeven, de volgende regel is ruim geformuleerd als je kijkt naar waar de limitaties liggen. Waar we het dus vooral over hebben, is de communicatie over de mogelijkheden. Ik denk dat dat het ook is. Vandaar dat ik zeg, Volgens mij is de BSA-norm zelf en de manier wat we hier geregeld hebben. En er wordt gevraagd, ja, wat is het nut daar dan van? Dan zitten we net weer in die interessante spagaat over wat leg je centraal vast. En wat laat je uitwerken en hoe doe je dat verstandig? Laat ik dus zelf eens even kijken. Er is al geconstateerd, ja, ik ben op de hoogte van de petitie. We hebben ook al een eerste antwoord geschreven en we gaan met die studenten vanzelfsprekend en met name van de daarbij horende opleiding in gesprek. Als je goed kijkt, dan zie je dat het ontwerp van sommige modules kennelijk ook nog onvoldragen is. En ik kom dus terug op het feit dat je ziet, en wat net ook al door Jan-Willem Polderman is aangegeven, dat opleidingen zelf al wel een behoorlijke verbetering daar ervaren. Dus laten we dat ook vooral even meenemen. Dan vervolgens denk ik dat wat vooral gevraagd mag worden van opleidingen, is dat zij de regels die zij zien voor de ruimte die in de BSA-afspraken zit, dat ze daarover zo goed mogelijk communiceren met studenten. En misschien is dat ook wel goed om nog even wat aan te geven. Dus wat is volgens mij, want misschien is dat nog goed om een tweede ding aan te geven. Wij willen met z'n allen de TOM uiteindelijk als een goede opleiding waar goede dingen in zitten en waarin ook besprake van goede aspecten en geïntegreerde modules. Daar zijn al een hele hoop voorbeelden van. Er zijn ook allerlei voorbeelden waar dat nog niet lukt. Daar hoeven we ons kop niet voor in het zand te steken. Dat is een uitdaging voor ons allemaal om daar zelf mee verder te gaan. Dat is trouwens ook bij een van de vorige vergaderingen van de Raad ook aangegeven. Dat zien we allemaal als onze opdracht. Dus laten we dat beeld even vasthouden. Waar ik erg voorzichtig mee wil zijn, is met interpretaties van die ruimte die ons daar helemaal van weg zouden halen. Ik bedoel, als je alles weer opengooit, dan is alles weer mogelijk en dan is alle investering die is gedaan in het hele concept en wat de bedoeling is, dat kan maar zo verdachten. Dat zouden we met z'n allen niet moeten willen. Dus als ik nou voorbeelden geef van dingen die er gebeuren en waar ik denk dat je helder over kunt zijn, dan is een voorbeeld. Maar ik zit hier dus ook vanuit de exercitie dat ik het met jullie eens ben dat de opleidingen vooral ook helder moeten maken hoe zij dat model zien. Maar ik denk dat het er ook een behoefte is, tenminste zo voel ik het, dat ik als voorbeeld een paar dingen noem waarvan ik denk, daar zouden wij toch wel mee kunnen leven. Ik denk dat bijvoorbeeld het toch wel belangrijk is om er een bodem in te leggen. Het is heel sympathiek als je die 45 EC zomaar kan sprokkelen. Ik zelf ben toch behoorlijk sceptisch dat iemand die geen enkele module geheel heeft gehaald en wel 45 EC gaat nemen, dat is een veegteken. Ik zou zeggen dat vooral de duidelijkheid moet zijn in het geval dat iemand toch twee modules op zak heeft en door allerlei redenen, die kunnen te maken hebben met persoonlijke omstandigheden, maar ook nog van ontwerpfouten, onvoldragenheid in de modules of andere omstandigheden die de student niet meteen kunt aanrekenen. Vervolgens op basis van de rest van zijn prestaties door de opleiding wel wordt gekenmerkt als een student die op zijn plaats zit. En dat zou kunnen zijn dat hij van de resterende hoeveelheid genoeg heeft gehaald. En dat betekent bijvoorbeeld dat ik vind dat in een tijd dat de zaak nog in ontwikkeling is, je bijvoorbeeld al af kan spreken dat als een module, als de derde module die gehaald moet worden, bijvoorbeeld al in zicht is als een module met een reparatieoptie, dan moet je op dat moment al kunnen aannemen dat die BSA ook binnen is. En ik ben zelfs wel bereid, en dan zie je dat eigenlijk de ruimte ergens anders ligt. Ja, die ligt in een andere regel en niet in BSA. Dan kan ik me voorstellen dat wij zeggen, en die BSA, of uitgesteld BSA, nou, laten we maar noemen, dat vind ik ook niet opmerkelijk, maar in ieder geval het niet afgeven van een negatief BSA, is een zekerheid. En in een aanloopperiode kunnen opleidingen die dat belangrijk vinden, en daar zijn er een paar van, een eventuele reparatie daarvan ook nog wel iets later doen dan het einde van het eerste jaar. Want wij constateren gewoon dat die student op zijn plaats zit. Dat vind ik de kern van de zaak. Een tweede kan zijn dat daarin op een gegeven moment, ik weet het ook, dus wij hebben ergens de regel dat je in principe de punten voor een jaar staan. Ik weet ook van een opleiding die daar soms wel van afwijkt. Dat zit dus niet bij het BSA. Dat zit hem in, en daar denk ik met z'n allen, daar moet je verstandig mee omgaan. Ik vind het allerbelangrijkste in de BSA dat de opleiding zelf het oordeel kan vellen, deze student zit op de plaats en wil kijken naar de prestaties die daarvoor meegeteld worden. En ik zou wel dringend adviseren aan opleidingen om daar tenminste een bodem van 2 modules in te zetten. En dat er af en toe ruimte is om de reparatie of een aantal punten te behouden om die reparatie iets later te laten plaatsvinden dan we in het ideale model willen. Daar vind ik daar ruimte voor moet zijn in de periode dat we aan het inlopen zijn. Maar, ik zeg er duidelijk bij, dit is wat ik mij kan voorstellen. Ik vind het dus heel belangrijk dat opleidingen zelf die keuze maken. Want sommige opleidingen zijn veel verder met de integratie, ervaren dit probleem veel minder en zullen er echt voor kiezen om dat binnen een jaar af te willen ronden. Maar ik vind dat voorbeelden waarvan ik zeg, interpreteer de regel zo dat de student kansrijk is. Wat is dat? Ik zou zeggen minstens 2 modules. En beargumenteer heel helder waarom je denkt dat die student op zijn plaats zit. En in zo'n geval kan een opleiding dan zo'n BSA verlenen, ook als die 45 EC'er formeel nog niet helemaal zijn. Ik denk dat dat is wat we zouden moeten delen. En ik denk dat de opdracht is aan de opleiding om daar een verstandige keuze te maken en dat op de goede manier met hun studenten te werken.
Nee. Ja, nou, volgens mij zijn we het dus eens. Alleen ik snap niet waarom we het niet willen expliciteren in die regeling. U zegt, er is ruimte voor opleidingen om deze regels anders aan te passen. En opleidingen zelf zeggen, nou, wij zien genoeg manoeuvreerruimte, dus wij willen helemaal niet per se alles bij elkaar gesprokkeld hebben. Dus waarom niet expliciet neerzetten, 75% van de studielast, opleidingen leggen de rest zelf vast in hun opleidingsspecifieke oer?
Waarom wel?
Omdat we nu een regel hebben waar niemand zich, of nou niemand, waar mensen, sommige mensen zich niet aan mensen te houden. Dat is duidelijk. Dus waarom zouden we dan niet dat netjes opschrijven?
Ik denk dat dit, nou ik bedoel, het heeft allemaal te maken met verwachtingsmanagement. Op een gegeven moment kun je zelf zeggen, nou we spreken niks af en we laten alles aan de opleiding over en die doen het toch allemaal wel zelf. Kijk, op een gegeven moment breng je ook kaders aan om richting te geven. Ik denk dat de opleiding hebben aangegeven dat zij willen blijven streven. Nou in ieder geval de heldere basisregel, 3 modules gehaald is je BSA binnen en we hebben het dus over van wat is er verder mogelijk. Dat moet vastgelegd worden. Ik denk dat als we elk jaar op een andere manier die ruimte gaan vastleggen, de verwarring alleen maar groter wordt. Wij hebben een regel die dit duidelijk kan accommoderen. Ik heb ook aangegeven waar die ruimte zit. Het gaat vooral om het helder communiceren per opleiding over die ruimte. En er is geen. En ook de raad zou niet moeten willen terugkomen op iets wat dat toelaat en wat we eerder al vast hebben gelegd. Ik denk dat de misinterpretatie van wat dat betekent op zich een gevaar is.
Nou, volgens mij herhaalt de rector wederom, die ruimte is er al, opleidingen gebruiken die al. En volgens mij zit het er vooral in dat het voor studenten niet helder is wat de regel nou precies is en waar ze nou aan toe zijn. Er zit het er vooral in, en dat we het eens zijn hierover, het is aan de opleiding om te bepalen hoe die regel is. En ik ga ook de lijn van de rector volgen, die wil er wel een bodem in leggen, dus bijvoorbeeld 2 modules. Daar zou ik ook niets op tegen hebben. Maar het gaat er vooral om dat je als opleiding heel helder communiceert. Student, als u 3 modules gehaald heeft, krijgt u een positief BSA. Ze zijn heel blij met u, wij denken dat u kunt blijven. Het afgerond. Als u nou niet 3 modules heeft gehaald, dan gaat het volgende. En ik denk dat dat veel helderder gecommuniceerd moet worden naar alle studenten. Dat ze veel beter weten waar ze aan toe zijn. En volgens mij zit het daarin waar het nu nog niet goed genoeg is.
Ja. Duidelijk hoefde. Hier Gert.
Nou, ik voel al eens sinds meneer de rector als hij zegt van dat de raad niet terug moet komen op wat eerder is vastgesteld. Maar er staat ook nog iets natuurlijk over voorschrijdend inzicht. En meenemen wat er gewoon in een jaar tijd enzovoorts gebeurd is. Dat is toch niet laakbaar, lijkt mij.
Dat is niet laakbaar, maar ik blijf er toch last van hebben dat ik logicus ben. En ik denk dat we met z'n allen niet moeten aandoen, dus dan heb ik wel een meta-opmerking. Ik denk dat wij in het debat denken dat we de ruimte op dezelfde plekken zien en dat we ook wel weten wat er ongeveer zou moeten gebeuren om dit probleem kleiner te maken. Waarbij ik graag nog altijd weer even opmerk dat niet op alle plekken, maar op veel plekken al aanmerkelijke verbeteringen zijn, de onrust al minder is en we niet, laten we zeggen, correctie op correctie moeten stapelen, zodat we op een gegeven moment aan de andere kant van de weg afvliegen. Dat is gewoon niet goed. Tegelijkertijd hadden we dus die ruimte. We moeten hier niet iets beslissen omdat dit ooit zo is opgeschreven. Ik denk dat als helder kan worden aangegeven per opleiding wat de kaders zijn die zij hanteren om dit probleem zo klein mogelijk te houden, dan zijn we het dus eens. Nou, laten we dat vooral daar neerzetten. Ik wil wel een kleine waarschuwing geven. Het feit dat we juist willen dat die opleidingen ook echt beoordelen per student, en dan hebben we de bodem regel dat als het 3 keer een module is, dan vinden we dat het zo in elkaar zit, dan moet het antwoord dus altijd positief zijn. Als daarom, dan moet de opleiding wel in staat zijn om de evidenties te verzamelen dat die student op de plek zit. In sommige gevallen kan dat met handzame regels, in andere gevallen zal dat maatwerk blijven. En ik denk dat de studenten ook en de raad zichzelf niet in de voet moeten schieten door om alleen maar transparante regels te vragen, waarbij voor bepaalde categorieën van studenten juist de winst ook in de persoonlijke beoordeling en het maatwerk ligt. Dus laten we ook uitkijken dat we niet, hè, hier is transparantie soms de vijand van het goede besluit. En die ruimte, die behoort dus ook aan de docenten en de opleiding toe. Die wil ik er niet wegnemen. Tegelijkertijd denk ik dat met wat net gezegd is, de uitdaging om helderder uiteen te zetten hoe de ruimte de facto gebruikt wordt, waarbij ik ook al heb aangegeven hoe in een aanloopperiode, waarbij we zelf zeggen die modules die kunnen nog verbeterd worden, de opleiding wordt nog opgebouwd. Dus sommige regels over binnen welke termijn correcties binnengehaald moeten zijn, daar mogen opleidingen ook nog verstandig mee omzien. Dan denk ik dat we onszelf de ruimte hebben verschaft om dat te doen. En laten we dan andere dingen niet overhoop halen omdat we dat alweer even opgeschreven hebben.
Ja, ik wou toch nog even terugkomen op die logica. Volgens mij is 75% flexibeler dan 3 modules. Als je 3 modules hebt, heb je 75%, maar niet omgekeerd. En we zijn het er eigenlijk over eens dat je binnen de opleidingen zeker de vrijheid moet hebben om dat in te vullen. Dus waarom geven ze nou niet iets meer vrijheid? Wat is
dat? Omdat de opleidingen zelf hebben aangegeven dat ze alle vrijheid die ze nodig hebben binnen deze regels hebben, daarop.
Dan wil ik daar het volgende op zeggen. Ten eerste weet ik dat niet alle opleidingsdirecteuren dit onderschrijven. Ten tweede weet ik dat alle faculteitsraden ons steunen om hier wat meer flexibiliteit in te krijgen.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de kennis die de heer Meijer hier blijkt te bezitten. Want ik denk dat ik mij vrij zorgvuldig op de hoogte heb gesteld van deze stand van zaken. En ik denk bovendien dat we nou toch echt, volgens mij, een niet heel erg productieve discussie zitten te voeren. Ik denk dat we constateren dat er ruimte moet zijn, dat er helderheid moet zijn. Die kan geboden worden, die kan binnen de huidige kaders geboden worden. En de boodschap is meer dat het probleem waar we het over hebben, waarvan ik weet dat het bestaat, waarvan ik het ook redelijk vind dat we ons daarover buigen, dat dat vooral ligt in de communicatie over de ruimte die de opleidingen nemen. En die is er dus.
De vraag is nu voor die ik zou moeten denken van hoe gaan wij hier nu verder mee? Want ik heb de rector gehoord dat zegt van het past me in de huidige regeling, is dit een losbaar. Ik heb hem zelfs nu gezegd van wat ik voorstel zou binnen de huidige regeling kunnen vallen. Nou, daar zit ik even een beetje mee van, ik weet niet veel van logica, dus maar is dit nou ja of nee? Wat voorstel is, wat er binnen de huidige regeling te
doen? Ik bedoel, hij is in extreme mate niet uitgesloten, maar ik acht het dus om meerdere redenen een onverstandige interpretatie van de ruimte, omdat het alle structuur loslaat en het opleidingen in de praktijk moeilijker zal maken om dat oordeel te vellen of iemand op de goede plek zit. Dat moet dan altijd aanvullend zijn bovenop wat hier staat, net zo goed als er iets aanvullend moet zijn op de regeling die we hebben. Het gaat er vooral ook om hoe wordt dan op basis van die prestaties dat gemeten. En wat de huidige regeling in ieder geval zeer duidelijk maakt, is wat het standaardgeval is. En verder is er dus alle ruimte voor dat maatwerk. Ik blijf het al bij. Ik heb het gevoel dat we vooral over die alternatieve formulering praten, omdat, laten we zeggen, in de discussie naar voren gekomen is als een mogelijke aanvliegroute voor dit probleem. Ik denk de discussie verkent helder dat het probleem eigenlijk vooral ergens anders ligt en dat is in het communiceren over de ruimte die er is. Maar laten we het daar nou over hebben.
Akkoord, dus daar wou ik inderdaad naartoe gaan dat daar lijkt het probleem zitten. Als ik ook in een positieve reactie van de rechter op functionwoorden erbij pak. Hoe komt dat voor elkaar en welke suggestie wil de rector daarvoor geven hoe dat ze beter, want het gaat over het oorsprong van het probleem is uiteindelijk de onrust die er is, die valt. De vraag is aan de instelling van hoe is dat, maar hoe attackeer je dat probleem, dat los je op dat moment ook door regels doen, expliciet neerzetten, want hoe ga je ervoor zorgen dat dat gebeurt?
Ja, nou dan is het dus. Ik denk dat we even, dit is gewoon ons collectieve probleem waar het af en toe kan helpen om in de dialectiek te zitten dat het college versus de raad hierover praat. Maar de werkelijkheid is dat we allemaal weten dat sommige problemen worden opgelost door ze te decentraliseren en sommige problemen worden opgelost doordat je samen een heldere lijn trekt. Dit ligt hier een beetje tussen. Ik geef graag de overweging dat als alle opleidingen nu volstrekt verschillende regels gaan hanteren om dat te doen, dat we mogelijk ook niet zijn waar we willen en ook tegemoet kunnen zien interessante beroepszaken van studenten die zeggen ja, in mijn opleiding is het zus geïnterpreteerd, ergens anders is het zo, het lijkt niet op elkaar. Ik denk dat de instelling als geheel ook een moeilijk verhaal heeft ten aanzien van instellingsaccreditatie en het beleid dat we voeren. Ja, ik zie mensen daar relativerend over wikken. Ik denk dat ik dat, dit is geen retorica, dit is een echte zorg bij mij. Dus wat wij in ieder geval in de aanloop hiernaar hebben gezien. Ik heb dus geverifieerd dat de opleidingsdirecteuren geen behoefte hebben aan een andere BSA-regel. We stellen wel vast dat in het vaststellen van hoe maken we dat nou helder, we misschien nog eens even bij elkaar zouden moeten komen. Helemaal los hiervan, want dat speelde ook al een tijdje over observaties, is het voornemen om op redelijk korte termijn een oploop te hebben met alle OLD's om nog eens even goed te inventariseren van waar staan we nou, hoe ver staan we van ons ideaal af, welke praktische problemen zijn komen we tegen, welke oplossingen zijn er links en rechts voor gevonden en hoe communiceren we toch ook en komen wij ook weer uit op een redelijk gezamenlijke lijn. Dat wil niet zeggen dat het maatwerk niet ook is, maar dat we weten waar ligt het kantelpunt tussen wat we gemeenschappelijk allemaal willen en wat we binnen opleidingen nodig hebben om de bocht naar een beter opererend ton te maken. En wat ik mij vooral voorstel is dus niet die BSA-regel laten passen, vast te stellen dat die communicatie per opleiding heel belangrijk is en bijvoorbeeld eens te kijken hoe dat samen zijn tot conclusies leidt die ook een uitgangspunt kunnen zijn en steun geven. Want ik denk ook, een van de dingen is dat in sommige gevallen de opleidingen ruimte verdienen. In andere gevallen hebben ze vaak behoefte toch aan richtlijnen over hoe ze die ruimte goed en verstandig kunnen invullen, zodat we ook nog sprake hebben van een samenhangend stelsel.
Luc, wil je dat reageren?
Ja, mijn fractie heeft behoefte aan een schorsing.
Ik open weer de bijeenkomst. Daar kwam schorsing vandaan.
Ja, we hebben net alweer de discussie gehad of het de duidelijkheid is waar het om gaat. Ja, daar gaat het om. Wat wij nog niet helemaal begrijpen waarom het college het advies of het besluit van de raad niet wil volgen, want er staat heel duidelijk in als later de opleiding dan prima bepalen om dat met 3 modules te doen of wat dan ook. Maar wat veel belangrijker vinden wij dat het duidelijk naar studenten wordt gecommuniceerd. En daarom zouden wij graag zien dat elke opleiding dat netjes in zijn opleidingsspecifieke bijlage zet op welke manier er een positief BSA behaald kan worden, zoals de rector al heeft gesuggereerd, door twee modules en bijvoorbeeld de andere verdeeld over de andere twee modules. Maar dat het wel duidelijk is voor de student, want de student kan alleen rechten ontlenen aan het OEG en nergens anders aan.
Ik denk dat als wij, ik denk dat point taken is, het gaat om communicatie. Er is net bijvoorbeeld gegeven dat als je de verwachting wekt, want dat is wat er gebeurt met het voorstel zoals het er nu ligt, dat 75% van de studiepunten in principe voldoende zou kunnen zijn, dat de opleiding wel aanvullende eisen kunnen stellen, dan denk ik dat wij aan verkeerd verwachtingsmanagement doen richting die studenten. En dan kun je wel zeggen, ja, dan kunnen de opleidingen het allemaal wel weer omdraaien, maar ik denk dat daar niet het goede signaal van uitgaat. Ik denk dat ik het er wel mee eens ben, en wat dat betreft zouden we eerder eens even moeten kijken naar wat er meer een procedurele kant ervan kan zijn. Als wij constateren dat de opleidingen duidelijker moeten zijn over hoe zij de ruimte gebruiken en wat daarbij de mogelijkheden zijn, dan denk ik dat misschien moet worden afgesproken dat het door mij aangekondigde overleg dat wij gaan hebben met alle OLD's, om het hier nog eens over te hebben, misschien zou moeten resulteren in een beslissing over hoe er gecommuniceerd wordt. Toevallig kreeg ik net te zien wat de webpage is van EDI rond het binnenstudieadvies. Daar staat in ieder geval een hele hoop behoorlijk op uitgelegd. Maar ik denk in ieder geval dat we moeten kijken van, nou, hoe doen we dat dan goed? En wat is het voorstel waarmee wij daar terugkomen? Maar dat is dus nogmaals het communiceren over het gebruik van die ruimte. Niet het feit dat die er is. En ik heb net al in mijn toelichting aangegeven dat om daar de mogelijkheden eventueel tijdelijk, in het geval dat Tom nog niet uitontwikkeld is en de modules nog niet goed geïntegreerd en al dat soort dingen nog uit, dat het tijdelijk ook mogelijk is aan opleidingen om beslissing te nemen, om soms punten over te sparen, maar dat in de strakke interpretatie niet altijd mogelijk is. En dat zijn inderdaad dingen die lokaal besloten moeten worden, want die hebben alles te maken met de stand van zaken binnen een opleiding en de rijkwijd van de modules en dat soort dingen. Goed, mijn voorstel is dus gewoon om hier vast te stellen dat de raad eerlijk zegt, wij willen een duidelijk communicatieplan over de invulling van die ruimte. Ik maak daar en ik draag er zorg voor. Ik moet even kijken, dat zal ik terugmelden, want ik moet natuurlijk die bijeenkomst ook even goed kunnen plannen, zodat iedereen daarbij is. En daar zal hopelijk een gedragen voorstel van de opleidingen samenkomen over welke lijn men daar wil volgen. Waarbij zowel duidelijk wordt welke ruimte kiest men individueel. En wat is een soort algemene lijn die toch ook voor de duidelijkheid helder moet zijn. Ik denk dat we daar allemaal op zitten te wachten. 22 totaal verschillende regelingen gaan niet helpen om de onrust weg te nemen. Laat dat heel duidelijk zijn. En ik herhaal voor alle duidelijkheid, sorry dat ik het nog even doe. Kijk wel uit. Transparantie is niet anders. Ik denk dat een aantal hoofdcategorieën van dingen die aanvullend helderheid bieden waar een student op kan rekenen, is er. Let wel, er is altijd heel belangrijk dat er altijd die ene hardheidsclausule is om een geval toch ook altijd helemaal los van de regels geheel afzonderlijk te kunnen bekijken. En dat moet niet oplossen in de transparantie, zodat iemand die niet aan die standaardgevallen voldoet, dan door de mat valt, omdat we nou één keer alles van tevoren heel helder willen maken. Eerder andersom. Wat zijn hoofdcategorieën waarvan we in ieder geval weten hoe we ermee omgaan, dat maken we tijdig duidelijk op een heldere manier. En verder is er altijd een hardheidsclausule die er ook nog leeft.
Akkoord? Controle zag ik.
Ja, ik was je voordeel. Kijk, laten we voorstellen, in de centrale OER staat nu op een gegeven moment één klasse van studenten geïdentificeerd die in ieder geval een positief advies krijgt. Namelijk, als je drie modules hebt gehaald, heb je in ieder geval. Waar we nu over discussiëren is of een opleiding een soort aanvullende categorie zou kunnen definiëren. Als we nu op een gegeven moment een keer omdraaien, dat we zeggen van nou, in principe staat in de centrale OER, dit is de categorie, namelijk drie modules gehaald, waar je in ieder geval een positief advies krijgt. En we op een gegeven moment zeggen, nou, een opleiding zou eventueel een extra categorie voor positief advies kunnen formuleren in hun opleidingsspecifieke OER, als ze dat willen. Ja, dan zeg je namelijk heel simpel, nou, de universiteitsbrede regel is 3 modules gehaald. Dat is in ieder geval positief. Dat geldt voor elke opleiding. Daarna zeg je, een individuele opleiding, die om wat voor reden ook zegt, als jij 3 modules niet hebt gehaald, maar je hebt 2 modules gehaald en je hebt alleen het vak campus 1 niet gehaald, nou, dat vinden we ook nog goed. Prima, dan kunnen ze dat in hun opleidingsspecifiek als additionele categorie definiëren. Ik denk dat je daar misschien een mooie manier hebt om tegemoet te komen aan alle discussies.
Dit reactie?
Ik kan me voorstellen als daar ruimte is dat wij hebben de regel die er nu is, en in ieder geval de regel over hoe dat is, de opmerking dat de ruimte die er is om in andere gevallen deze uit te trekken door aanvullende artikelen binnen het facultaire oer of de opleidingsoer kan worden geregeld, heb ik geen bezwaar tegen. Ik blijf erbij dat ik het heel belangrijk vind dat daarnaast altijd de hardheidsclausule ook nog van belang is. Want, dus die moeten we niet verliezen.
Ik ben het geheel mee eens.
Nou ja, dat punt van die zakslagregelingen die in het oer zou moeten, hebben we eerder gemaakt en hebben we ook eerder geadviseerd. Altijd als het gaat om generieke regelingen, dus voor groepen van studenten, waarbij je afwijkt van of een bepaalde regel stelt, dan dien je dat in het oer op te nemen. Het college wilde daar half jaar geleden niet aan, omdat we nog in transitie zijn. Begrijp ik nu dat het college wel bereid is om dat soort regelingen eigenlijk min of meer verplicht in het oer op te nemen?
Ik geloof niet dat ik heb gezegd dat hier iets verplicht was. We proberen weg te vormen om iets neer te leggen, omdat we, dat is de aard van de discussie hier. Kijk, het is wel belangrijk om als je iets nieuws inzet, om eerst eens even de algemene beginselen op een goede manier vast te houden, anders weet je helemaal niet meer waarop je stuurt. We hebben nu een discussie die een heldere kader geeft en ik zie de mogelijkheid dat aanvullend op de in ieder geval uniform bestaande slaagregeling lokaal zinvolle categorieën gecommuniceerd kunnen worden. Ik zeg dat natuurlijk ook in de wetenschap, dat inmiddels overleg met alle OLD's ook al aangeeft dat die regel in ieder geval op geen enkele manier ter discussie staat en dat men daar te reden mee is van met name studentenkant, en dat weet ik ook goed uit eigen ondervinding, niet alleen vanwege Eureka, maar ook studenten waarmee ik gesproken heb, begrijp ik de behoefte aan meer duidelijkheid waar die geboden kan worden. En dit is een methode om dat te doen.
Ja. Ja, ik wist dat toch net nog even op attent gemaakt dat de universiteit op dit onderwerp toch niet erg induidelijk communiceert. Want u zegt, een opleiding kan een negatief advies geven op de website van CES, staat heel duidelijk, bij het niet behalen van een BSA kun je opleiding niet vervolgen. Dus dit is ook weer zo'n punt waar de Unie zich tegenspreekt.
Hier heb je weer last van logica. Er staat niet halen van een BSA. Er staat niet het niet halen van het tribunal. Maar als een opleiding die keuze wel maakt, dan heb je nu zelf gezegd, dan mag die dat doen.
Wat ik graag even aan toevoegen. Ik heb net even op de website van 6 studiebegeleider gekeken. Daar staat inderdaad, als je geen 45 studiepunten hebt gehad, dan kun je de opleiding niet vervolgen. De student zal het interpreteren. Ik kan alleen maar studiepunten halen in blokjes van 15. Want ik heb 0 of 15. Dus ik denk dat het dan ook goed is om ook op die websites iets scherper te formuleren dat de specifieke regeling voor wanneer je een BSA krijgt, dat daar naar de opleiding geleverd wordt.
Akkoord.
Bij voorstel voor het besluit. Is als volgt om het uit te passen. Ik zou er een positief besluit van willen maken. Gezien wat ik hoor. En daar 2 toezeggingen van het college opnemen. Het CVP met OLD's gaan overleggen over communicatie. En dit komt opnieuw weer terug in de. En het rapporteert daarover in de raad. En de tweede, de opleidingsspecifieke, diverse opleidingen, het opleidingsspecifieke deel nadere regels stellen
over wanneer een negatief advies wordt uitgebracht.
En ik zou dat graag willen aanvullen dat als een opleiding besluit om deze regels aan te passen, dat deze ook vastgelegd worden in uw.
Ja, want het gaat over interpretatie van het kan negatief besluit verbonden worden, dat die regels naar gespecificeerd worden. Ja? Is dat akkoord? Ik zal nog even de tekst ietsjes fijn slijpen, maar dit is al de.
Niet positief advies,
dan neem ik positief advies is 3 bij 3 EC. 3 voldoende gehaald is positief per definitie. En er kan een negatief besluit worden genomen of als je het niet aan voldoet. En dat moet specificeren wanneer dat negatief is.
Ja, maar dat kan eventueel zijn door aan te geven welke andere gevallen ook als positief beoordeeld zullen worden. Dus laten we daar vooral even de flexibiliteit houden.
Oké,
welke
andere gevallen positief zijn.
Ja, het is namelijk altijd zo, je kunt alleen maar garanties geven voor die categorie heb je een positief.
Ja.
Maar garanties geven wanneer het negatief wordt kun je nooit geven, want je hebt altijd individuele gevallen met ziektes enzovoort waar je nooit een garantie kunt geven.
Akkoord, als dit in ieder geval de porté van het besluit is, dan zorg dat hier een iets betere tekst gaat liggen. Kan er iets met niet meer akkoord? Ja? Geen stemming, uitstekend. Dat is gehad. Dan komen we bij het opgevraagde advies. Ik ga even wat proberen snelheid te maken. Ik heb een limiettijd van de aanwezigheid van de rector zitten. Dus graag enige moeilijkheid. We hebben al 200 gehad, dus het ligt mooi schema. Concept besluit voor. Dat is een ongevraagd advies over de richtlijn. Wie wil Dick?
Ja, ik zal niet een heel verhaal houden. Ik wil alleen wijzen op het alternatief wat wij aandragen. Namelijk, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het college inderdaad zijn taak het onderwijs te coördineren en organiseren serieus neemt door een richtlijn uit te vaardigen waarbij de oers door de faculteiten worden vastgesteld, zoals ook in de wet staat. En die zijn dan wel gehouden aan de tekst van die richtlijn. Om enige uniformiteit te kunnen bevorderen kun je ook een voorbeeldoer hanteren en ervaringen leren dat dan een grote mate van uniformiteit inderdaad bewerkstelligd wordt. Dus onze vraag is eigenlijk aan het college, kunt u aangeven waarom de redenering ten aanzien van het instemmingsrecht op het oer niet correct is?
Ik stel voor in verband met de tijd dat ik op basis van dit ongevraagde advies eerst eens even goed nog zal kijken naar de zaken met mijn ondersteuning. Ik zal me ook nog eens even oriënteren over hoe de gang van zaken bij andere instellingen is. En dan in de volgende cyclus op dit punt terugkomen. Anders kom ik nu. Ik neem met interesse kennis van het standpunt van de Raad en zal daar een volgende keer met enig materiaal dat ik dan tot mij genomen heb op reageren.
Dat is precies ook wat het advies volgens mij inhoudt als dat lees.
Ja, en dan met ons overleg plegen, maar als je dan toch bij andere universiteiten gaat kijken, zou ik eens bij collega's in Eindhoven kijken. Die hebben afgesproken om bij richtlijnen instemmingsrecht aan de UR toe te kennen. Dus als er een centraal oor in zo'n richtlijn staat, zit daar ook instemmingsrecht van de Centrale Raad in. Een andere suggestie is om te kijken naar Utrecht. In Utrecht hebben ze de vorm die eigenlijk in de brief staat, namelijk een richtlijn op beperkt aantal afstemmingszaken tussen opleidingen. En vervolgens de invulling van de oer wordt verder overgelaten aan de faculteit. Dus dat zijn twee collega-universiteiten waar je zeker je licht eens een keer moet opdoen.
Ik zal het college gaan doen. Het is een zeer eenvoudig adviescollege. Kijk, ga hier naar kijken. Dus daar zitten weinig overtuigende woorden in. Is het akkoord dit advies?
Ja.
Dan is dat vastgesteld. Dan gaan we naar het volgende punt.
Voorzitter, punt van orde.
Ja.
Ik zou toch graag het punt activisme en het punt rondvraag van de minderen naar voren willen hebben, aangezien de rector daar misschien mogelijk niet meer bij is, nog het punt Tom.
Ik ga de agenda aflichten zoals het is en zodra ik denk van ik zit in een tijdnood, ga ik dat naar voren in. Maar ook deze ontbreking kost extra tijd om dat te doen. Dus ik ga daar rekening mee houden. Dat de behoefte er is. Tegelijkertijd zijn er andere punten die opgedaan worden.